Een handicap voor een liefdevolle relatie, narcisme. Dag vriend, welkom, mijn naam is Johan Persin. Als jouw visie, jouw droom erin bestaat om beter om te gaan met narcisme in je leven, en je wenst dat te leren op een manier die ervoor zorgt dat je je goed voelt, zonder al te veel negativiteit, dan moedig ik je aan om deze video aandachtig te bekijken. Zet alles af in de omgeving die je kan afleiden omdat deze video die je hier komt te bekijken, want dat beloof ik je, is uniek en verschillend van wat je al gezien hebt over narcisme in jouw leven. En het kan precies een deur zijn die een nieuwe thuis voor je opent. Maar eerst, wie zijn wij? En waarom zou je naar ons luisteren? Omdat we geen psychiater, geen psycholoog of therapeut zijn, betekent dat niet dat we niet veel over het onderwerp gestudeerd hebben nadat we het zelf hadden ervaren. Dat betekent ook niet dat we niet veel contact hebben, zowel online als van aangezicht tot aangezicht, met mensen die door narcisten in de problemen gekomen zijn. We zijn zowel in contact met mensen die pas een aantal maanden, een aantal jaren of vele jaren narcisme in hun leven hebben gehad of hebben, mensen die het pas nu ontdekt hebben, en mensen die een aantal maanden reeds werken om met narcisme om te gaan. We hebben een uitstekende verbinding met mensen die narcisme net volledig uit hun leven hebben gebannen, als mensen die reeds jaren, soms een tiental jaren narcisme achter de rug hebben. We hebben verbinding met mensen uit de hulpverlening, maar ook uit verschillende beroepen, van alle leeftijden en genaardheden. We hebben verbinding met mensen uit binnen- en buitenland, zowel ervaringsdeskundigen, psychologen, therapeuten als psychiaters. Wij, dat zijn mijn vrouw en ik. Wij luisteren naar verschillende verhalen en helpen de verteller aan meer klaarheid. Ondertussen voeden we zelf een pleegkindje op, helpen we mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt, ik als vrijwilliger en mijn vrouw professioneel als armoedeconsulent en orthopedagoge in het vooruitzicht. Ook helpen we de schade die de narcist bij ons en onze kinderen aanrichten terug in balans te brengen. Al onze activiteiten verwerken we dan ook in artikels op onze website en in sociale media. Wij raden mensen aan om hun verhaal op te schrijven. Wij verwijzen hen daar naar instanties die hen kunnen helpen op een specifiek domein. Wij bouwen bruggen, bemoedigen en bekrachtigen als er enig geduld nodig is. We delen ervaringen uit. We moedigen hen aan om mindfulness, gezond leven en beweging toe te passen in hun omstandigheden. We moedigen hen aan om het advies te volgen van hun huisarts, een goed boek over het onderwerp te lezen of een website te bekijken met een programma die hen kan helpen. Soms moet iemand een beslissing nemen die erg moeilijk is. Daarom is informatie van mensen die geweest zijn waar jij staat en die in staat waren zich te bevrijden zo belangrijk. Alles wat wij hebben geleerd in al die jaren delen wij volledig met u. Zo hebt u de kans om die informatie te leren die wij kennen en verschillende mensen, waaronder onszelf, heeft bevrijd. Door onze band die we kunnen uitbouwen kunt u zich ook laten volgen. Ik ben ook enorm dankbaar dat ik dat kan doen, die informatie delen, voor ons pleegkindje zorgen, en ondertussen mijn gezondheid verbeteren in directe verbinding met ons gezin. Waarom hebben wij dit platform ontworpen? Omdat ons hart niet goed voelt als slachtoffers van narcisme niet goed worden behandeld, of niet de volledige informatie krijgen. Er zijn niet alleen lange wachtlijsten voor therapie, weinig therapeuten hebben ervaring met narcisme. En dat is natuurlijk niet gratis en is meestal niet vanuit uw eigen woonkamer. Uiteindelijk bouw je hier met een aantal mensen via ons narcisme.blogplatform een vriendschap op waar je verder op gevolgd wordt, terwijl je de kans hebt om het effect van uw therapie te verstevigen. Zelfredzaam worden, naast het opbouwen van een vertrouwvolle vriendenkring waardoor u zich kunt laten inspireren en ondersteunen, kan enkel buiten het hulpverleningscircuit. Hier leer je ook over persoonlijke groei en zelfhulp, en dit zonder extra problemen te ontwikkelen zoals afhankelijkheid aan bepaalde middelen. In zekere mate hebben we een haat-liefde verhouding met de hulpverlening, omdat ze gebonden is aan subsidieregels en mensen niet in een keurslijf van procedures kunnen gestopt worden. Daarnaast ook bedrijfsmatig gerund wordt en verwacht dat de patiënt de hulpverlener als meerdere ziet. Niet altijd zullen hulpverleners de belangen van de patiënt als eerste plaatsen. Op die manier zijn mijn vrouw en ik ertoe gekomen om online een platform te creëren waar we slachtoffers van narcisme kunnen vinden en jouw stappen te laten zetten die voor jou het beste is op dat moment, door jouw bewustzijn rond hoe je jou in de context van narcisme gedraagt te verhogen. We helpen jou de nodige vragen te stellen over de opties die je hebt om vooruitgang te boeken. Op die manier kunnen we mensen helpen zonder een afhankelijkheidsrelatie mee op te bouwen, die volledig vrijwillig is, en die geen beperking inhoudt behalve het wederzijds respect. En wat nog meer is, je hoeft er jou niet voor te verplaatsen. Je kunt natuurlijk op die manier ook de dingen doen waarvan je zelf het meest overtuigd bent of aanvoelt dat ze in jouw situatie zal helpen op uw eigen tempo. Tevens is de investering die u doet afhankelijk van wat je precies online zoekt. Het zij een specifiek boek, een specifieke vaardigheid die je wenst aan te leren, of een online programma dat je wenst aan te kopen. Uiteraard kun je ook een volledige vrijwillige donatie doen om ons te steunen uit dank voor wat het voor jou betekent. Op die manier slaag ik ook in om de dingen te doen die ik op dat moment kan doen, en waarvan ik het meeste houd en in mijn mogelijkheden ligt. Bijvoorbeeld een boek over narcisme lezen en daar een review over schrijven op het moment dat het mij past. Natuurlijk zijn er nog een groot aantal andere dingen waarvan wij houden, Maar op de eerste plaats komt toch ons gezin. Natuurlijk zijn er ook een aantal zaken waarvan we niet houden, zoals contact hebben met mensen die zich niet houden aan hun afspraken, mensen die intimideren, een gebrek aan empathie hebben, denken dat geweld in een relatie een oplossing kan bieden, mensen die willen wraak nemen. Ik kan dan ook perfect weigeren om met mensen geen contact te onderhouden als ik vind dat we niet voor mij essentiële waarden delen. Voor mij maakt het echter niet uit welke godsdienst je hebt of ook niet als je vindt dat je geen godsdienst hebt. Voor mij is vooral belangrijk wat je doet, en in welke mate dat overeenstemt met wat je zegt dat voor jou belangrijk is. Anderzijds voel ik me ook niet gebonden aan een bepaald product. Ik sta open voor nieuwe zienswijzen, concepten en methodes om daar al dan niet over te schrijven, te promoten of te gebruiken voor zover ze niet illegaal, veilig zijn en resultaat opleveren volgens prijs, kwaliteit in verband met geestelijke gezondheid. Want er is niet voor ieder persoon een specifiek product die hen een oplossing kan bieden. Maar met een nieuwe combinatie kan je in veel gevallen wel de beste oplossing krijgen. Nu als mensen zich in een bepaald programma herkennen nadat je het hen getoond hebt, dan kan het zijn dat dit voor hen onweerstaanbaar is, omdat het op dat moment volledig past. Belangrijk is dat mensen dagelijks kleine stappen zetten, wat ze met onze aanbevelingen kunnen. Na enige tijd zijn die kleine aanpassingen per dag een groot verschil en zijn de beste ecologische oplossing voor dat individu in zijn situatie. U kunt best begrijpen dat als je ziet dat door wat je doet je een grote impact hebt op de levens rondom jou, met de kleine stappen die je zet. Zo is dat ook voor mijn vrouw en ik zelf met het aanscherpen van ons bewustzijn rond narcisme bij onszelf en bij anderen. Die impact hebben we dan ook door de gesprekken die we voeren, de teksten en video's die we maken. En dat is wat ons het meest gelukkig maakt, want dat is die impact die mensen zich het langst zullen onthouden. Het is juist de informatie die we op onze manier overbrengen die het grote verschil kan maken in het leven van een persoon, één gezin of een volledige familie. En dit voor generaties. Er zijn tijden dat je beslissingen maakt die je veel geld kosten op de korte termijn. Soms is een tijd aangebroken om een beslissing te nemen die door anderen kan verkeerd begrepen worden. Anderen die voor jou belangrijk waren. Soms dien je volledig van richting te veranderen. Op het eind van de dag zijn er enkel twee dingen die echt van belang zijn in de meeste situaties. Streef jij ernaar om de juiste beslissing te nemen? Doe je al het goede voor de mensen, eventueel uw kinderen die een vertrouwen in jou stellen, dan zal je de juiste actie ondernemen na het aandachtige bekijken van de video. In het hart of de kern om wederzijdse aangename, seksuele relaties te verkrijgen. Moet er een zekere mate van fysieke aantrekkingskracht zijn. Maar ook die van andere, minder herkenbare ingrediënten zoals zich comfortabel voelen in je eigen vel. Een grote mate van positief zelfbeeld en zelfrespect. Heb je medelijden met de narcist omwille van een ernstige handicap? We kunnen een soort medelijden hebben met de narcist. Echter slechts voor één keer, omdat dat het gevolg is van zijn opvoeding in de eerste levensjaren. Die heeft hem een meestal onomkeerbare schade toegebracht. Immers ze leven met een ernstige handicap om een volwassen liefdevolle relatie tot stand te brengen. Meestal vertellen slachtoffers van narcisten dat ze in de eerste maanden werkelijk de beste seks van hun leven hebben meegemaakt. Ze waren dan ook blind verliefd, zoals in een sprookje. De narcist deed dan ook zoveel moeite om het slachtoffer aan zich te binden ook met zijn seksuele activiteiten. Hij onderzocht hoe hij haar het beste genot kon verschaffen zodat zij seksueel aan hem verslaafd werd. Uiteraard had dat ook te maken met het zichzelf te willen bewijzen als zijnde de beste op dat vlak. Velen vertellen dan ook hun slachtoffer dat ze nooit meer zo'n minnaar zullen hebben in hun leven. De narcist zoekt dan ook de grenzen op van de toelaatbare bij zijn slachtoffer. Hij of zij zal vragen om die grens te overschrijden waardoor hij ook hier zijn sadistische kant kan bevredigen en zijn slachtoffer een minderwaardig gevoel kan bezorgen. Wat is de psychologische bron van de narcistische handicap aan liefde, afgezien dat eens de narcist de grenzen heeft kunnen overschrijden? Dat zijn respect voor het slachtoffer vermindert en de uitdaging om hem te bewijzen als de beste voorbij is. Eens zijn slachtoffer tekenen toont van verwarring en verslaving doordat hij zijn activiteiten plots staakt en verveling bij de narcist ontstaat, is dit alles een diepere psychologische bron. Wellicht werkt de narcist een aantal fantasieën uit in zijn seksbeleving. Precies om die emoties te overwinnen. Helaas hoeveel moeite hij ook doet zijn schaamte over zichzelf blijft bestaan. En is dus groter dan de waardering voor de emoties die vrijkomen. Bij zijn momentele beleving van zijn seksuele leven met zijn slachtoffer. Door zijn schaamte moet hij op zoek naar iets groters, iets intenser enzovoort. Het is de rol van schaamte in de narcist dat zijn seksleven verstoort en hem onmogelijk maakt om een liefdevolle lange termijn relatie op te bouwen. Een van de kernen van narcisme in de persoonlijkheid van iemand is het grote deel dat schande speelt in de psychologie van de narcist. Vandaar dat de narcist precies partners gaat uitzoeken die dikwijls ook een kwetsuur door misbruik hebben opgelopen en erg kwetsbaar zijn en waarbij ze zich superieur kunnen voelen, omdat ze zichzelf hebben wijsgemaakt dat zij de oplossing voor hun kwetsuur hebben gevonden. Dit kunnen volwassenen zijn die in hun jeugd in instellingen hebben vertoefd, in pleeggezinnen zijn opgegroeid en misbruik hebben meegemaakt. Bestaat dat een ongeboren narcist? Geen enkel kind is geboren als een narcist, maar kan er wel aanleg voor hebben. Maar meestal worden deze triggers geactiveerd als gevolg van hun ervaringen in de kindertijd. De omstandigheden spelen dan een grote rol. Zijn de ouders in staat om een opvoeding te geven? Hebben de ouders onderling zware problemen? Hebben de ouders de stabiliteit ontwikkeld op materieel en financieel vlak? Zijn de ouders vrij van persoonlijkheidsstoornissen? Is dat niet het geval, dan wordt er weinig de gepaste aandacht gegeven aan een kind en ontstaat er geen hechting? Er kan dan bij het kind een hechting ontstaan aan een ander gezinslid, waarbij dan dit kind het gevaar loopt dat bij plaatsing deze liefdevolle band vernietigd wordt. Hechting tijdens de peutertijd is een van de essentiële bouwstenen van de positieve geestelijke gezondheid in een volwassen persoon. Zonder hechting is het niet mogelijk om aan het kind een aantal sociale vaardigheden te leren. Kinderen zonder hechting kunnen geen rekening houden met anderen of met regels die het functioneren in een groep nodig maken. Uiteraard speelt het temperament van het kind ook mee. Hoe temperamentvoller, hoe heftiger het wordt in een groep en hoe groter daardoor de moeilijkheden die ontstaan door het gebrek aan hechting. Bij gebrek aan hechting met een ouder hebben deze kinderen niet geleerd om een gezonde mate van autoriteit aanvaarden. Of zijn ze alle vertrouwen in een ouderfiguur kwijt waardoor ze die autoriteit uittesten, in welke mate dat die autoriteitsfiguren te betrouwen zijn. Vooraleer het kind zich wil hechten, wil het uittesten of het niet opnieuw zal teleurgesteld worden. De mate dat een autoritaire figuur bereid is om weerspannig gedrag van dat kind te aanvaarden, moet het kind ervan overtuigen dat het zal aanvaard worden. Stilzetten voor veel kinderen met een complex trauma is al een grote moeilijkheid. Lang stilzetten voor temperamentvolle kinderen is heel moeilijk. Dat kan de duur van een maaltijd zijn, dat kan in die klas zijn om te luisteren gedurende een verhaaltje. Vandaar dat voor temperamentvolle kinderen met weinig hechting het zeer moeilijk is om stil te zitten. Ook deze kinderen hebben behoefte om zich comfortabel te voelen en te kunnen ontspannen. Als ze dan geen onvoorwaardelijke liefde ontvangen, dan ontwikkelen ze geen gezond gevoel van eigenwaarde. Kinderen willen zelfs onvoorwaardelijke liefde ontvangen op het moment dat ze niet erg liefdevol zijn, maar gewoon omwille van wie ze zijn. Als de gehele volwassen kindrelatie consequent wordt beheerd door de volwassenen, ontwikkelt zich een veilige hechting. Dit is veel minder het geval als de ouders in conflict zijn, een persoonlijkheidsstoornis hebben of niet in staat zijn om een stabiele gezinssituatie te ontwikkelen. Als het kind veilig is, heeft het een schabloon voor hoe relaties zou moeten werken. Wat meer is, ze hebben het vertrouwen om fouten te maken. Maar als het kind misbruikt is geweest, conflicten heeft gezien of meegemaakt, geen hechting heeft kunnen ontwikkelen doordat het kind werd verplaatst of losgerukt van zijn vrienden of familieleden en zijn gekende omgeving, daardoor kan het een schaamte ontwikkelen en zelfs zal er niet gepest worden, er is dan een onveilige hechting. Een van de routes naar narcisme bij kwetsbare kinderen is een verschillend ouderschapmodel, waar liefde voorwaardelijk is uitgedrukt en gekoppeld aan prestaties, om de beste te worden, of de eerste te zijn. Als er een conflict is in een gezin, of als een van de ouders een persoonlijkheidsstoornis heeft, is er een verschillend opvoedingspatroon wat grote onzekerheid met zich meebrengt. Maar ook waar de onvoorwaardelijke liefde in het gedrang komt. Als een ouder een narcistische persoonlijkheid heeft, is het best mogelijk dat de andere ouder een emotionele afhankelijkheid heeft ontwikkeld. De narcistische persoonlijkheid zal zijn liefde voor het kind uiteraard koppelen aan prestaties en zeker geen afwijking, laat staan een weerwoord verdragen. Daardoor heeft het kind het gevoel dat het de liefde van de ouder kan krijgen door prestaties, maar dat het nooit goed genoeg is. Ook dat kan een bron van schaamte zijn. Deze ouders kunnen openlijk hun teleurstelling uitspreken als een kind er niet in slaagt te voldoen aan hun ervaringen. Validatie wordt geëxternaliseerd, en in een bizarre omkering, belediging wordt geïnternaliseerd. Het kind leert de schande en de schaamte dat het niet goed genoeg is. Deze schande en schaamte kan bij de ontwikkeling van een identiteit ontstaan die niet gevalideerd wordt door de ouders. Bijvoorbeeld muzikale of andere artistieke gevoeligheid die de ouders niet hebben. Een seksuele genaardheid die de ouders niet tolereren. Een lichamelijke afwijking, een leermoeilijkheid, een gedragsstoornis als ADHD of autisme enzovoort. Als een volwassene kan deze schande vervolgens worden gekoppeld aan seks en seksuele expressie. De schaamte bij de narcist is erger dan de schuldgevoelens die wij kennen. Schuld kan betrekking hebben op een specifieke gebeurtenis of iets wat wij hebben gedaan of niet gedaan, dat schandalig was, een schande met zich meebracht. Schande aan de andere kant heeft ons het gevoel dat we verkeerd geboren zijn, een verkeerd gevoel over wie we zijn. Schaamte is gekoppeld aan angst en kan leiden tot woede en agressie, meestal niet eenmalig maar in cyclei. Het is ook algemeen aangenomen dat schande de antithese van een open uitdrukking van iemands seksualiteit is. De schaamte bij een kind kan ook ontstaan doordat de narcistische ouder het kind herhaaldelijk in situaties bracht die niet gepast waren en tot trauma leiden. Het in de kamer slapen bij de ouder die een alcoholprobleem had en waar het kind angstig was om handtastelijkheden te moeten ondergaan. Of waar het kind geconfronteerd werd met seksuele handelingen als masturbatie bij een ouder. Of andere seksuele activiteiten of doordat de grens van het kind overschreden wordt door naakt rond te lopen. Zo, dat is het voor deze video van vandaag. Vergeet niet dat je niet alleen bent in onze gemeenschap. De waarheid maakt ons altijd vrij. Kennis en inzicht zal ervoor zorgen dat we nooit meer in de narcistische tactiek trappen. Je kunt vandaag starten door dit videokanaal te onderschrijven door op de gele knop te drukken subscribe. Dat is de boodschap dat je eindelijk je eigen waarde juist krijgt. Het wordt immers te pijnlijk als we dat innerlijk werk niet doen. Daardoor gaan we naar onze persoonlijke waarden en vormen we onze persoonlijke waarheid. Vergeet niet om deze video een duim te geven en ons videokanaal te onderschrijven.